Oké, iedereen welkom bij de tweede studie over Bijbelse noties bij het huwelijk. En de subtitel is, niet lachen, want het is een serieuze subtitel, Ja, ja en de onzichtbare vuilniszakken. Ik ga het uitleggen. Er zijn toch een paar ondeugend die lachen, maar ik kom daar nog op terug. En we gaan een stukje lezen, een bekende tekst ten aanzien van huwelijken, relaties, die vinden we in Prediker. Prediker 4 vers 12 en Prediker dat was Salomo, absoluut Salomo. Dus we kunnen enige wijsheid verwachten en die vinden we ook in Prediker. Heel veel, maar je moet het verstaan in de geest. Prediker 4 vanaf vers 12. En we gaan het lezen. Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden. En een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken. Ik lees het nog één keer. Kan er iemand één overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden. En een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken. Verbroken. Twee zullen stand houden. Twee. Nou, als we deze woorden van Salomo horen, twee zullen stand houden, dan heb je de neiging om te denken van, nou, je kan wel zien dat Salomo niet in onze tijd leeft. Want daar zien we steeds vaker dat twee helemaal geen stand kunnen houden. Helaas niet. De twee kunnen het over het algemeen nog met elkaar uitzingen, redden, als ze het met elkaar eens zijn. Maar de meningsverschillen vandaag de dag en de overassertiviteit, als je dat mag gebruiken, die term, die worden zo sterk dat we het vaak helemaal niet meer met elkaar uithouden. En dan, helaas, vindt er een scheiding plaats. En ik zeg dat niet veroordelend, wijzend, met een benig vingertje. Ik zeg dat constaterend en ook wel met bewogenheid. Er is vandaag heel veel verschil van mening. En dat maakt het drievoudig snoer zo interessant voor ons. Weet u, als man en vrouw elkaar het ja-woord geven, dan doen ze dat meestal omdat ze verliefd zijn uiteraard. Sommigen trouwen voor geld, maar ik ga even van het positieve uit. Als man en vrouw elkaar het ja-woord geven, dan gaat dat vooral vanwege de verliefdheid. Daarom willen man en vrouw ook samen zijn. Er is echter iets wat nog niet aan de oppervlakte is gekomen. Zeker niet in de verkeringstijd of verlovingstijd. En ook nog niet aan het begin van het huwelijk. Het is nog niet aan de oppervlakte gekomen, maar het is er wel. En ik heb het genoemd, dit zijn de onzichtbare vuilniszakken van onze slechte eigenschappen. Het is niet heel dichterlijk, hè, maar ik kon niets anders bedenken. De onzichtbare vuilniszakken van onze slechte eigenschappen. En wie we ook zijn en wat we ook hebben meegemaakt, allemaal dragen we iets van vuiligheid in ons. Echt waar. We zijn beschadigd. We hebben hier allemaal in mindere of meerdere wijze hinder van. We hebben er ook hinder van. Want ik heb geschreven, al onze huwelijken worden niet alleen gekenmerkt door het ja-woord, maar ook door die twee vuilniszakken. Vorige keer heb ik gesproken over, als man en vrouw trouwen, dan hebben ze ook een zondige natuur. En die zondige natuur brengen ze ook in die relatie. De man brengt die natuur in de relatie, maar ook de vrouw brengt hem in de relatie. He, we zouden zeggen, het glas is twee keer half leeg. Maar ze brengen natuurlijk ook hun positieve zaken in de relatie. Maar het gaat me nou even om deze zaken. Weet u waar die inhoud van die vuilniszakken uit kan bestaan? Die onzichtbare vuilniszakken, dat is iets wat zich in de ziel ophoudt. He. Ik heb hier geschreven, nare eigenschappen, nare karaktereigenschappen. Voor u moet ik dat toelichten, want niemand heeft hier nare karaktereigenschappen, maar sommige mensen, echt waar, in de wereld hebben nare karaktereigenschappen. En die neem je mee in je relatie. Maar je hebt ook trauma's, van hele zware trauma's tot hele lichte trauma's, maar trauma's hebben effect op je functioneren. Trauma's hebben effect in je intermenselijke relaties. Kijk maar naar mensen met een oorlogstrauma. Er zijn mensen, en dat is niet om te lachen, als ze een hele harde klap horen, duiken ze onder de tafel, omdat ze getraumatiseerd zijn. Denk aan militairen die uitgezonden zijn en die onder stress hebben gestaan, met iedere patrouille niet wetend of ze wel levend terug zouden komen. Of dat ze op een mijn trappen. Wat dat met je doet. En die trauma's die zorgen ook weer voor overlevingsmechanismen. Want je moet je staande houden en de ziel die bedenkt iets om overeind te blijven. Of wordt creatief en de een begint aan de drank en de ander begint raakt seksverslaafd en weer een ander lost het zo op. En dat moeten we ons realiseren. Dan zijn er ook nog de psychische ziekten waar niemand wat aan kan doen. Je partner zal maar asperger hebben. Dat is heftig. Maar je hebt er wel mee te dealen. En dan praat ik nog niet eens over gebondenheden, want die zijn er ook. En meer dan ons lief is. Dus al die toestanden brengen we in onze relatie. En in het begin merk je dat nog niet zo. Je bent zo verliefd, kijk, liefde maakt blind, zeggen ze wel eens. Nou, soms zijn we zo verliefd en zijn we stekenblind. We zien echt niks. We zien alleen maar die jongen of het meisje en hoe mooi die is en hoe knap en hoe lief en die is voor mij gemaakt en hij is het je reist de hele wereld door voor die persoon. Maar goed, dan trouw je. Als het goed is, laat je huwelijk inzegenen natuurlijk. En de dagen worden weken en de weken worden maanden. En de maanden worden jaren. En dan gaat er iets gewoon worden. Zoals alles gewoon wordt. Je vindt je relatie gewoon. En vaak nog veel eerder hoor. Maar ik ga even van een gemiddeld scenario uit. En dan komen die irritaties naar boven. En die ga je ook zien. Want je eerste verliefdheid is weg. En dan ga je die dingen zien. En je gaat je storen. En je gaat aanstoot nemen. Ergernis. En weet u wat ellende dan is? Soms is het zo vervelend, dan willen de partners dat bij elkaar gaan veranderen. Die gaan ingrijpen. En hoeveel weten dat dat niet echt werkt? Ik hoef niet te zien, maar ik zie dat mijn vrouw er hand op steekt. Dat weet ik uit ervaring. Het werkt niet. Wij kunnen mensen van binnenuit niet veranderen. Je kan het wel van buitenaf doen, want er zijn hele culturen en religies, werkelijk waar. En daar kan ik getuigenis over geven, maar dat doe ik niet, want dan breng ik mensen misschien in diskrediet, die uitgehuwelijkd worden, die als een voorwerp gebruikt worden, wier leven niet telt, die met agressie en geweld onder de duim worden gehouden. Nou, zo is het nooit bedoeld. Wie je ook bent en wat je ook gelooft, zo is het nooit bedoeld. Man en vrouw zijn gelijkwaardig, maar niet gelijk. En ik zeg amen. Ik ben blij dat mijn vrouw een vrouw is. En ik een man. Ik weet niet of dit politiek correct is, maar what the heck. Ik ben er blij mee. Ik mag tegenwoordig ook niks meer over dieren zeggen, hoorde ik laatst. Dus ik ga het niet over dieren hebben. Dat wordt moeilijk, want er staat heel veel over dieren in de Bijbel. Hè? Maar goed, niet afdwalen Jan. Blijf bij de les. Dus als wij ons van deze dingen bewust zijn, en wie heeft er geen teleurstellingen gekend? En wie heeft er geen verdriet gekend? Wie heeft er geen angst gekend? Wie heeft er geen passie gekend? En allemaal trauma's meegemaakt. Het hoeft niet eens groot te zijn, maar toch. Allemaal. Allemaal. En daarom spreekt Jacobus ook dat een mens kan innerlijk verdeeld zijn. Innerlijk verdeeld op al zijn wegen. Ik kan innerlijk verdeeld zijn. En dat maakt me besluiteloos. En die verdeeldheid neem ik ook weer mee in mijn relatie. Het lijkt klaagliederen wel, maar het is prediker. Dus dat neem je ook mee. En dat schuurt. En je gaat er niet geestelijk mee om. En je gaat domme dingen doen. En je gaat domme dingen zeggen. Nou ja, mannen niet. Zij de mannen maar wat. Maar mannen die houden hun kiezen op elkaar. Die zeggen niks. Dan zijn ze boos. En ik ken een heel leuk echtpaar. Ik zal geen namen noemen. Woont in Diemen Noord. En die man is een beetje een rare man. Maar dan is hij boos. Vooral in het begin van zijn relatie was dat. Dan is hij boos. En dan zegt hij niks. En na 5 minuten vraagt zijn lieve vrouw, heeft een lieve vrouw. En dan zegt hij, ben je boos? En dan zegt die lieve man, nee. Ja, maar je kijkt boos. En dan zeg ik, nee, ik kijk geconcentreerd. Dus je bent boos en je liegt, Henk. Maar zo zijn mannen, die houden hun mond. Maar we moeten erover leren praten. Mannen. Nou, man en vrouw kunnen elkaar niet veranderen van binnenuit. Lukt niet. Echt niet. Echt niet. En iedere keer proberen we het wel, maar het werkt niet. Maar als het goed is, vormen man en vrouw een snoer. Een tweevoudig, als het goed is. Ik heb het niet meegenomen. Probeer je 2 touwtjes voor te stellen. 2 touwen. Als het goed is, verstrengelen die touwen zich met elkaar. En dan wordt het een sterker touw als het verstrengelt. Als er interactie is, als die relatie zich goed ontwikkelt. Met lek en gebrek, maar dan wordt het 2 en dat wordt sterker. Oké? Wat de vijand probeert vanuit de demonische dimensie, die brengt knopen in de relatie en die bindt die touwtjes aan elkaar. En die wil ze niet laten vervlechten, maar die wil die touwtjes uit elkaar trekken. Hij wil ze allebei een kant op trekken. Maar God wil dat die touwtjes verstrengelen. En een extra kracht ontwikkelen. 2 zijn beter dan 1. En die kunnen iets meer kracht leveren. Maar hun neuzen moeten wel dezelfde kant op staan. Ik heb geschreven, zij vormen daarbij 2 snoeren. En als het goed is, maar het gaat vooral om de kracht van het 3e snoer. En dat 3e snoer is God. God is de 3e snoer. Maar, even praktisch. Hoe brengen wij God in de relatie? In onze relatie. Praktisch. Hoe? Ik heb echt last van mijn neuskijkers. Geen psychologische lichaamstaal. Hoe brengen wij God in onze relatie? Dat is een hele belangrijke vraag. Want Hij is het 3e snoer. En in het 3e snoer zit de kracht. Maar hoe brengen wij hem praktisch in onze relatie? Bijna in elke huwelijksinzegening vertel ik over dit principe. Want ik ga niet voor de originaliteitsprijs als ik preek. Ik ga om mensen iets aan te reiken. In februari, zo een Heer wil, mag ik weer een huwelijk inzegenen. En ga ik dit principe weer noemen. Omdat het zo belangrijk is. Het is een kracht. Nou, hoe brengen wij God in de relatie? Let op, hier is een sleutelvers. Dit kan alleen als wij groeien in de gezindheid van Jezus. Paulus zegt in Filippenzen 2, vers 5 en 7, daar schrijft Paulus dit, let op. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Die in de gestalte van God zijn, die het God gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, maar hij heeft zichzelf leeg gemaakt. Weggecijferd zouden wij zeggen. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Die gezindheid van Jezus, die kan in een individu komen. En als die in een individu komt, dan gaan we het karakter van Jezus ontwikkelen. Niet zijn taalgebruik, niet zijn uiterlijk, alsjeblieft niet. Ga niet op sandalen lopen, laat je baard niet staan, tenzij je het mooi vindt. Zeg ook niet, voorwaar, ik zeg u. Blijf gewoon jezelf, maar ontwikkel het karakter van Jezus in jezelf. En als je zijn karakter ontwikkelt, dan breng je zijn karakter in je relatie. Snappen we dit? Zo komt Jezus in je relatie. Als ik verander in de gezindheid van Jezus, en ik heb zijn karakter dan, door zijn geest, dan breng ik die in de relatie. En vice versa. En als ik die Heilige Geest van God echt de ruimte geef in mijzelf, dan gaat hij naar die vuilniszak toe. Gaat hij hem openen. En dan gaat hij die rotzooi eruit halen. En dat noemen we pastoraal. Pastorale counseling. Dat is heiligmaking. Dan gaat het eruit. Hele hoop mensen houden dat tot hun dood in hun systeem. En dat heeft effect op hun relaties. En op hun kids als ze die krijgen. En het hoeft niet. Het moet eruit. En dat is wat de Geest van God doet. Zo brengen we Jezus in de relatie. En dan is het inderdaad, hè, iedere keer weer, wat zou Jezus doen? Wat zou Jezus doen? Ik zag vanochtend Belus Conny, onze geliefde broeder, prediken. En ik moest lachen, want het komt overeen met de preek. Hij was ook boos op zijn vrouw. En hij zei ook niks. Dat was niet goed natuurlijk. Dus hij reed in de auto. En hij had ruzie met zijn vrouw. En het zal wel weer om niks gegaan zijn. Ik ben geen profeet, maar meestal gaat het om, eigenlijk is de sop de kool niet waard. En hij reed en hij had ruzie met zijn vrouw. Die zat naast hem. En hij hield zijn mond. Ze moest echt weten dat hij boos was. Wat zielig eigenlijk allemaal. Maar goed. En toen zei God tegen hem, je hebt niet alleen ruzie met je vrouw, maar je hebt ook ruzie met de Heilige Geest. Oeps. Weet je dat Petrus zegt? Maar het geldt ook omgekeerd, hè? Vrouwen dus niet gaan juichen. Hè? Geldt ook omgekeerd, hè? Weet je wat Petrus zegt? Als wij ruzie hebben met onze partner, of als we onze partner op een onheuse manier bejegenen, dan belemmeren we onze gebeden. Dan komt er ruis. Komt ruis. Nou, in de mate waarin de man of vrouw verandering ondergaan, die overeenkomstig is, de gezindheid van Jezus is, in die mate komt de derde snoer erin. De Bijbel spreekt, weet je nog, over 30, 60, 100-voudig vrucht. Als ik mij overgeef, als ik ruimte maak, als ik mezelf verloochen, nou, er komt heel wat verloochening bij mij kijken dan. Maar als mij dat lukt, dan komt Jezus in die relatie en dan komt er iets van God in de relatie. En wat was het kenmerk, we hadden het net gelezen, wat is een sleutelwoord in de gezindheid van Jezus, die in de gestalte God zijn, dat God gelijk niet als een roof heeft geacht, maar die zichzelf leeggemaakt heeft, weggecijferd, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. En hier zit een kracht in. Dienen. Niet een puntje, puntje, puntje katoen worden, maar wel dienen. De houding hebben van, hey, ik moet er zijn voor mijn partner. Ik moet zorg dragen voor haar. En de ene dag lukt het beter dan de ander, maar die houding moet je hebben. Dat moet je grootste motivatie zijn naast je relatie met God. Zorg willen dragen voor als God je kinderen geeft, of als je die hebt, daar een muur om willen bouwen. Voorzieningen. En dat kost wat. Ja, dan kun je je boek niet altijd lezen. En dan kun je niet altijd aan zelfontplooiing en zelfontwikkeling doen. Omdat je met die jongens moet voetballen, of mag voetballen, laat ik het wel goed zeggen. Zei ik moet? Vreselijk. Mag voetballen. Want ze zijn zo groot. En zo heeft God het bedoeld. En er is iemand die heeft daar een verschrikkelijke hekel aan. En daarom moet het stuk. En niet alleen de man- en vrouwrelatie moet stuk. Ook de ouders en hun kinderen moet stuk. En broertjes en zusjes onderling moet stuk. Hij is gekomen om te stelen, om te slachten en te verdelgen. En hij is geen sprookjesfiguur. Was hij het maar. En weet je waar hij ruimte krijgt? In ons zondige natuur. In onze zwakheden, waar wij ruimte geven. Daar duiken ze op en daar maken ze bolwerken. Daarom moeten mensen soms bevrijd worden. En is die bevrijding soms verschrikkelijk heftig. Drie punten wil ik nog noemen. Hoe gaat het? Het gaat niet vanzelf. Je kan zingen, come Holy Spirit, I need thee. En de Heere hoort het en hij wil ook komen. Maar het gaat niet vanzelf. Het is geen toverij, we zijn geen tovenaars. We zijn kinderen van God. Ten eerste, hoe werkt het? Man en vrouw moeten wedergeboren zijn. Anders kun je Jezus niet in relatie brengen. Je moet opnieuw geboren zijn. Als dat niet zo is, vorm je een ongelijk juk. En als je een ongelijk juk vormt, nou ja, goed, je huwelijk kan wel stand houden. God geef ook dat het stand houdt, maar het gaat niet lekker. Het is als een roeiboot waarvan er maar één peddel is en je roeit in rondjes, want er is geen groei. Want je partner wil het niet, hij is er niet eens bewust op uit, maar hij is een puppet van de vijand, want hij heeft geen geestelijke bescherming. Hij wordt gemanipuleerd. Hij zit je ook dwars. Hij wil dingen vaak op zondag. Of als je naar de studie wil. Dus je vormt een ongelijk juk. Je blijft in cirkeltjes. En God geeft je misschien wel genade als maar Christus kan maar van één kant in die relatie komen en dan moet je ook nog wijsheid gebruiken, anders word je een voetveeg en een sloofje. En dat is nooit zo bedoeld. Dus als man en vrouw wederom geboren zijn en ze ontwikkelen zich in de gezindheid van Jezus en de vuilniszakken worden bij wijze van spreken buiten de deur gezet, dan wordt je relatie sterk. En je loopt bij God altijd stage tegelijk met je opleiding, dus dat gaat samen. God is heel efficiënt. Twee, we moeten vervolgens biddend Gods woord lezen en overdenken en de Bijbelse principes, want er staat heel veel over het huwelijk, heel veel, in praktijk gaan brengen. Want als er iemand is die verstand heeft van relaties, is het God. Als er iemand is die weet wat het beste is voor ons, dan is het God. En ons zondige natuur, die denken van niet. En wij allemaal hebben wel momenten en dan dwalen onze gedachten een bepaalde kanten op en dan dromen we over dingen en die helemaal niet goed zijn, dat zijn helemaal geen goede dromen. En dat is niet de wijsheid die van God komt. En dat is ook niet iets wat je gelukkig maakt. Weet je waar ik bij bepaald werd? En ik ben heel voorzichtig hoor, ik zeg niet dat het de Heilige Geest was, maar het zou best eens kunnen. Kinderen maken vaak een tekening. En dan is die tekening niet mooi. En dan gooien ze hem weg. Soms worden er maar vier krassen gezet. En veel mensen doen ook met relaties dat. Die gaan een relatie aan. En het is niks. En die gooien hem weg. En die pakken een nieuwe. En die beginnen weer te... En hup. Nou overdrijf ik een klein beetje. En hup. Weet je, het punt is niet dat we steeds een nieuw... vel papier pakken. We moeten leren tekenen. We moeten leren tekenen. We moeten leren hoe we met elkaar omgaan. Want die ander is echt niet zoveel beter als je eerste vrouw of je eerste man. Echt niet. Dat lijkt maar zo. Dat lijkt maar zo. Over het algemeen, uitzonderingen daar gelaten. Dus kom me niet aan mijn jas trekken straks. Er zijn altijd uitzonderingen. Dus zeg in je hart, oké, ik ben een uitzondering en kom niet aan mijn jas trekken. Oké. Maar begrijpen we het principe, we moeten leren tekenen. We moeten leren hoe we met elkaar moeten omgaan. We moeten leren communiceren, afspraken maken, de principes van God erin brengen. Ik geloof daarin. Ik heb vorige keer gezegd, ik weet niet of ik het gezegd heb, maar dan zeg ik het nog een keer. Zonder de Heere weet ik niet of Marion en ik nog bij elkaar waren. En het ligt niet aan haar en niet aan mij, ook wel een beetje, maar het is de genade van God. En ik kan het niet anders brengen. Nou, de hulp van Gods geest is ook onontbeerlijk, want de geest van God is de geest van Christus. Als je de geest in je krijgt, de geest van God, en hij krijgt de ruimte door gehoorzaamheid en overgave, ontwikkelt die geest de vrucht van de geest. Nou, je wil zo'n vrucht in je relatie, Galaten 5 vers 22. Hij ontwikkelt het karakter van Jezus. Het dienende komt in de relatie. En hoef je nog niet eens van de Heere de voeten van je partner te wassen, wat ook Bijbels is, al help je maar met de afwas. Het begint met kopjes. Dus wedergeboren zijn, anders kun je Christus niet in relatie brengen. Biddend Gods woord overdenken en de principes van het huwelijk je eigen maken en toepassen. En denk erom dat de vijand je gaat frustreren en beproeven als je dat in de praktijk gaat brengen. En de hulp van Gods geest. De Heilige Geest is de geest van Jezus Christus. En die geest kan het karakter van Christus in jou vormgeven, maar hij werkt altijd samen met jouw wil. Als ik zeg, nee Heilige Geest, ik wil het niet, zegt de Heilige Geest, oké. Nou, dat zegt hij niet zo, maar bij wijze van, dan doet hij het niet. Een demon wel, die wringt zich erin. Soms weet je niet eens dat je een boze geest hebt. En je ziet wel de effecten. Maar de Heilige Geest is heilig, rein en een gentleman, zeggen ze wel eens. En dat is hij. Nou, gaat dit proces zonder slag of stoot? Nee. We zullen regelmatig tegen onze oude natuur aanlopen. En dan worden we weer boos en dan gaan we weer niet praten. Totdat het weer goed komt en dan liggen we helemaal verstrakt als een strijkplank in bed. Terwijl de Heer zegt, laat de zon niet over een opwelling van je toren overgaan, maar het lappen van onze laars. Dus liggen we echt kwaad van woede en adrenaline liggen we in bed. En boos te wezen. God, oh God. Maar goed. We gaan het leren. En mannen, vrouwen met relaties. Iedereen maakt soms ruzie. Iedereen is wel eens heel erg woest op zijn partner. Geef niet, gaat over. Sommigen die gaan zo heel verontwaardigd naar me kijken. Van, nee. Echt waar, we maken allemaal ruzie. Allemaal. Maar we weten nu hoe we dat moeten voorkomen. Dus vanaf nu geen ruzie meer. Was maar waar, hè? Zuster. Vanaf nu geen ruzie meer. Mensen, we zijn allemaal mensen met lek en gebrek. En daarom leven we van de genade. Maar God is liefdevol genoeg om ons te helpen, zodat we een geweldige relatie gaan opbouwen. En als het echt is, wordt die relatie alleen maar beter. Amen. 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 Zo, daar drink ik ook.